Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
In deze aflevering hebben we het over de index, meervoud indices.
Ja, hoe worden die eigenlijk gemaakt?
Ja, aan tafel hebben we dus een indexbouwer, Frank Hartman, en hij weet precies hoe het werkt.
Ja, echt een unieke baan. We hebben eigenlijk best wel geluk dat we hem gevonden hebben.
En we hebben het over alle regels waar een index op gebaseerd kan zijn. We duiken in de geschiedenis.
Ja, en natuurlijk, wat is nou het nut van een index en wat het te maken heeft met een ETF?
Nou, ik heb er zin in. Frank, welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Jij bent indexbouwer, toch?
Mag Klopt.
Zo zeggen? Ja.
Ja.
Want daar gaan we het vandaag over hebben, over hoe maak je een index. En misschien is het goed als Pim eerst even uit de doeken doet waarom we het daarover gaan hebben.
Oh ja, goede vraag. Ja, we hebben natuurlijk een aflevering ook over een ETF gemaakt met Jolien. En eigenlijk de basis waar een ETF op gebaseerd ligt, eigenlijk onderliggend een index. Want de ETF-uitgever mag zelf niet de index bepalen. Dat gebeurt door een andere organisatie. En natuurlijk de bekende indexen zijn natuurlijk de Morningstar en zo, de S&P.
Ja.
Maar ik denk dat we die niet zo snel in deze studio krijgen. Ook een beetje ver weg in Amerika. Dus toen kwam ik eigenlijk Frank tegen. Die eigenlijk in Europa. In Duitsland zit het volgens mij je werkgever.
Ja, klopt. Hoofdkantoor zit in Frankfurt.
Ja.
Hebben we geen Nederlandse indexmakers?
Ik heb ze niet kunnen vinden. Misschien weet jij dat?
Want Van Eck is dan een uitgever en niet een maker.
Ja, dat is een uitgever inderdaad. En geen indexmaker. Dus in die zin hebben we in Nederland niet een indexbouwer.
Mm-hmm. En jij dacht, ik wil indexen bouwen. Dus dan ga ik maar naar de buren.
Nou, niet helemaal zo. Maar ik kwam eigenlijk bij toeval daar terecht. En het beviel me heel erg. En
misschien is het goed om te weten dat... Kijk, ja. Een ETF-uitgever, dat is eigenlijk vooral een marketingbedrijf. Ja, en beheert geld eigenlijk. Dus, want zij doen heel veel marketing om mensen in een ETF te krijgen. En ze beheren dan het vermogen in die ETF. Maar eigenlijk even simpel zeggen, alle slimmigheid, al het idee achter die ETF, dit wordt eigenlijk gemaakt door een indexmaker.
Ja,
dus een beetje de knappe koppen zijn de indexmakers.
Precies, dat hadden we ook toen met Jolien. Toch, Jolien heet het toch? Jolien, een paar afleveringen terug vroegen wij van hoe maak je nou zo'n ETF? Zegt ze, ja, dat maken we eigenlijk niet. Wij kopiëren gewoon een index. We bootsen die na. En we moeten ons aan die regels houden. Dat was
en eigenlijk de hele idee achter een ETF. Dus dat die ETF had vaak regels. Als het een gaming ETF, moet er zoveel procent van de omzet uit gaming komen. Het mag bijvoorbeeld, alle landen zijn uitgesloten. Bijvoorbeeld China is uitgesloten. En het mag niet zo lang bestaan. Het moet minimaal free float hebben van x procent. Nou, al die regels, dat doet dus een indexmaker. Nou, en daar is Frank er één van.
Klopt.
Kan je wat vertellen over wat je zo dagelijks doet?
Ja, dus dagelijks ben je eigenlijk bezig om zo'n index samen met vaak een tegenpartij, dus een klant, op te stellen. Dat betekent dus dat je die regels samenstelt waar die index zich aan moet houden. En vervolgens op basis van die regels eigenlijk een backtest doet. Nou, wat houdt het in? Een backtest is eigenlijk niks meer dan het historisch rendement van de index berekenen. Dus eigenlijk kijk je historisch gezien wat de samenstelling van de index is. En vervolgens op basis van deze samenstelling bereken je dan het rendement van de index, historisch gezien. En zo kun je kijken samen met de klant of dit aan het profiel voldoet waar ze naar op zoek zijn.
Ja, want ontwikkelen je alleen maar in opdracht? Dus als een ETF-uitgever nu die toekomt die zegt, nou, wij willen bijvoorbeeld een NFT-ETF of een Metaverse-ETF. Dus dat zijn natuurlijk allemaal trends waar mensen denk ik een ETF voor willen. En dan komen ze naar jullie toe met de vraag van, kunnen jullie dat voor ons ontwikkelen?
Ja, dus het gaat beide kanten op eigenlijk. Dus we hebben een research department die ook eigen onderzoek doet en die ook zelf in de gaten houdt wat de trends zijn. En komen we met een goed idee, dan willen we daar ook wel zelf een index op lanceren zonder dat daar per se een klant achter zit. Dus dat doen wij. Maar ook klanten komen inderdaad direct naar ons toe met een bepaald idee. En of wij die dan verder kunnen uitwerken tot een index.
Is de klant altijd een ETF-uitgever?
Nee, het kan van alles zijn. Het is wel vaak B2B, dus je hebt niet echt particuliere beleggers die een index afnemen. Dus het zijn toch voornamelijk de vermogensbeheerders, banken, pensioenfondsen. Ja. Dat soort partijen die op zoek zijn naar een index.
Maar als je dus niet als een ETF uitgeeft, waar gebruik je dan een index voor?
Nou, er zijn een aantal mogelijkheden. ETF's zijn inderdaad de meest bekende, ook omdat je daar als particuliere investeerder in kunt beleggen. Dus dan kom je nog wel eens het woord index tegen. Daarnaast worden ze ook gebruikt voor benchmarking. Dus je kunt je voorstellen als je bijvoorbeeld als vermogensbeheerder een portefeuille beheert en je wilt dat afzetten tegen een soort benchmark om te zien, nou, hoe doen wij het eigenlijk? Doen wij het beter dan de benchmark? Dan wordt die vaak een index voor gebruikt. Mm-hmm. Dat is dan vaak een index die een bepaalde markt volgt.
Dus dat doen wij ook wel eens trouwens, toch? Wij zeggen wel eens van, hoe doet mijn portfolio het ten opzichte van de S&P 500?
Ja, maar wij kiezen dan een publieke index.
Ja.
Maar een vermogensbeheerder die komt dan bij jullie om een hele specifieke index te maken waar ze zichzelf tegen benchmark.
Bijvoorbeeld, ja, wat echt precies past bij zeg maar, ja, het profiel van hun
ja, dan kan je bijna afvragen waarom doen ze dan niet het hele vermogen in die index?
Ja, dat kun je inderdaad afvragen. En dat is natuurlijk ook wel wat je ziet. Heel veel vermogen gaat van het actief beleggen naar het passief beleggen.
Ja.
Dat mensen inderdaad wel afvragen, waarom laat je nou iemand je aandelen kiezen terwijl je het ook op basis van regels kunt doen, als ja, het uiteindelijk toch nog wordt afgezet tegen zo'n benchmark.
Want jullie hebben dus een soort, even simpel gezegd, zie ik een soort van catalogus voor je. Dus jullie hebben misschien wel 150 indexes, denk ik. Die allemaal een eigen specifieke thema of specialisatie hebben. Of je hebt misschien juist helemaal niet, de brede markt misschien ook wel. En als je dus bij jullie komt, dan kan je dat gewoon afnemen. Dan neem je een licentie af om jullie index te mogen gebruiken.
Ja, exact. Dus je hebt inderdaad, we hebben een hoop indexen die je gewoon kunt afnemen. Het ligt er wel een beetje aan. Soms heb je een exclusiviteit als klant. Dat zou ook kunnen als je dat voor een bepaalde strategie nodig hebt. Maar over het algemeen kun je dan inderdaad een licentie kopen om die index te gebruiken. Dus dan krijg je ook de bestanden waarmee je de samenstelling van de index elke dag kunt zien. En vervolgens ook als er een herweging is, dat jij de informatie krijgt. Oké, wat zijn de nieuwe aandelen die in die index gaan?
Maar dan is eigenlijk jouw werkgever, jouw bedrijf heeft dus vooral allemaal recurring omzet. Dus het is allemaal abonnementenbasis eigenlijk. Ja.
Klopt, het is een soort abonnementsvorm.
Ja. Ja, want jullie bieden nooit het aan direct aan particulieren?
Nee, niet dat ik weet. Dus ik denk dat kijk, het is vaak ook qua prijs is dat gewoon te duur om als particulier af te nemen.
Wat neem ik dan af? De aandelen met een ETF? Of
nee, dus dat is wel belangrijk om te vermelden. Het verschil tussen index en ETF is wel van, in een index kun je niet beleggen direct.
Nee.
De index geeft alleen maar weer welke aandelen daarin zitten.
Ja.
Maar daar kun je als particulier niet direct in beleggen. Weet je, als jij die index zou willen repliceren, dan zou je al die onderliggende aandelen zelf moeten kopen.
Ja.
Dat is vaak ook het probleem. Dat is gewoon te duur in de zin van transactiekosten. En als een index elk kwartaal wordt herwogen, dan kun je voorstellen dat het heel veel aankopen en verkopen oplevert.
Ja.
Dus stel dat ik al iets zou afnemen, wat neem ik dan af als ik bij jullie een product afneem?
Dus als je een licentie afneemt, dan neem je zeg maar de licentie af dat je die index mag gebruiken voor een bepaald product. Dus dan ligt er ook aan wat voor licentie je afneemt. Voor benchmarking of voor een ETF of voor een ander soort product.
Ja.
En dan krijg je eigenlijk elke dag een bestand van ons waarin staat, oké, dit is de samenstelling van de index vandaag. En vervolgens doen wij natuurlijk ook alle berekeningen voor jou. Dus hoe de index ervoor staat elke dag. Maar ook als een herweging is, dat nemen wij dan allemaal op ons.
Je neemt eigenlijk een blauwdruk, neem je af. Gewoon je hebt wel bepaalde soort regels. Je wil bijvoorbeeld een dividend aandelen met minimaal 3% dividend in een bepaalde regio. En dan wil je de top 30 hebben. Dat is dan de index. En jullie berekenen dan wat die 30 bedrijven moeten zijn qua allocatie. En dat geven ze die blauwdruk, geven ze dan aan jou. Weet jij precies welke dat zijn? Hoef je niet allemaal zelf uit te zoeken. Je moet alleen wel die aandelen kopen volgens die blauwdruk.
Ja.
En dat dan misschien elke maand of elk kwartaal.
Dus het is ingewikkeld werk.
Het is op zich best ingewikkeld, ja.
Maar, je hebt veel regels waar je, en tenminste dat verschilt natuurlijk per index, maar Er zijn altijd veel regels, heb ik het idee.
Dat is dus inderdaad ook wel het kenmerk van een index. Dat het eigenlijk altijd op regels gebaseerd is. En op basis van die regels zou je dus moeten kunnen bepalen wat de samenstelling van die index is. En dat is ook waarom ze het passief beleggen noemen. Het is natuurlijk passief, volg je die regels.
Ja.
En er zit niet iemand achter die actief aandelen selecteert.
Maar dit is ook de reden waarom ETF-beleggen zo populair is geworden en zo goedkoop is geworden. Omdat namelijk de onderliggende index volledig nu geautomatiseerd is. Omdat dat geprogrammeerd kan worden. En toch, die ontwikkeling gaan denk ik hand in hand.
Ja, nee, klopt. Omdat het inderdaad passief belegd is, heb je niet mensen die erachter zitten, die onderzoek moeten doen, die moeten uitzoeken, oké, welke aandelen komen in ons fonds te zitten. Dus dat bespaart natuurlijk een hoop kosten. En daarom is het een stuk goedkoper, omdat via het passief.
Jullie hebben relatief weinig onderhoud aan als die index eenmaal af is, denk ik. Dus vooral het werk zit hem in het creëren.
Ja, voornamelijk in het creëren. Maar dan is het alsnog wel, als je een herweging hebt, dan zijn er ook wel een aantal checks die worden uitgevoerd. Dus het is dan niet dat het misschien volledig geautomatiseerd is, want er zijn nog steeds wel handmatige checks om te kijken, ja, wat er uit dat model kwam, klopt dat dan?
Ja, want als ik dan, wij ontwikkelen zelf ook een stukje software voor beleggers. En daar is onze grootste uitdaging is data. Om gewoon de dataset compleet te krijgen met alle spin-offs, corporate actions, claim emissies, reverse splits, noem ze allemaal op. Ja, volgens mij ken jij ze allemaal dromen, al die corporate actions. Ja. Die lijstjes zijn iets van 150 corporate actions, hebben ze al eens gelezen.
Nee, er zijn een hoop. Ja, een hoop exotische en natuurlijk de meest voorkomende, zoals dividenden en noem maar op.
Exotische.
En ook die listings en natuurlijk stock, dividend, zo gaan we door. Die dataset moet je natuurlijk helemaal compleet hebben. En dan vraag ik ook ver terug in de tijd. En voor alle aandelen. Dat was er natuurlijk, denk ik, 20, 30 jaar geleden helemaal niet. Om zo'n goede dataset. En ik denk dat ook heel erg de basis is van een goede index.
Ja, het is wel natuurlijk historisch gezien, is het dan een backtest. Dus dat is altijd wel met een footnote. Dat het, historisch rendement geeft niks weer over toekomstig rendement. Dus inderdaad, als die data in het verleden van mindere kwaliteit was, dan heb je misschien een backtest die niet volledig de waarheid weergeeft. Maar als je kijkt naar de dagelijkse berekening van een index, dan zit er bij ons een heel team op deze data. Dus op de prijzen, op de corporate actions. Ja, die eigenlijk zorgen dat deze gevalideerd worden, dat de prijzen en de corporate actions kloppen voordat ze worden toegepast op een index. Dus ja, de dagelijkse berekening, daar we een heel team op zitten om die kwaliteit te waarborgen. Maar inderdaad, historisch gezien, en hoe verder je teruggaat, wordt het natuurlijk steeds lastiger.
Ja.
Laten we even helemaal teruggaan dan naar het begin. Want ik me afvraag, waarom hebben we dit überhaupt bedacht? En wanneer was er de eerste index?
Nou ja, die index, die bestaan eigenlijk al heel erg lang.
Okay.
De eerste indexen.
Waarom hebben we ze bedacht destijds?
Voornamelijk zijn ze bedacht om te laten zien hoe de markt beweegt. Dus,
als benchmark.
Als benchmark. Ja. Dus wat je in het nieuws hoort als de AEX op een bepaalde stand staat. Dat is natuurlijk alleen maar om te laten zien hoe de Nederlandse aandelenmarkt is. Terwijl dat natuurlijk ook maar een proxy is van de volledige Nederlandse aandelenmarkt. En zo is dat destijds ook ontstaan. En voornamelijk in Amerika. Waar je dan indexen kreeg die de Amerikaanse markt weergaven.
Volgens mij is de Charles H. Dow is begonnen met een index. En dat was inderdaad een journalist om verslag te kunnen doen hoe de economie bewoog eigenlijk. En daar is eigenlijk de Dow Jones Industry Average ondertijd ontstaan.
Ja.
En dat zijn was toen de tijd volgens mij treinen, denk ik.
Dat is echt heel ver terug in de tijd.
Treinspoormaatschappijen. Ja, dat is wel, en dat is misschien ook wel goed, omdat inderdaad een index wordt altijd uitgedrukt in punten. En nooit in een valuta.
Nee.
Dat is ook de reden waarom je er eigenlijk niet in kan beleggen.
Waarom is dat eigenlijk? Dat het niet in valuta is, maar in punten. En waar staan die punten dan voor? Dat klinkt ook in mijn hoofd altijd heel abstract.
Nou, het is vaak wel in een bepaalde valuta wordt een index wel berekend. Dus er hangt eigenlijk wel een valuta aan vast. Je kunt je natuurlijk voorstellen als je een wereldindex hebt. Ja, je moet wel naar een bepaalde valuta toe om dat samen te voegen, al die aandelen. Dus die index heeft wel een bepaalde valuta. Het kan ook in meerdere valuta's worden berekend. Maar die punt is eigenlijk niks meer. Kijk, die index wordt opgesteld met een soort basiswaarde. Dat is vaak een waarde van 1000. Maar dat kan ook 100 zijn. Maar dat zou ook 1 kunnen zijn bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dat is gewoon het startpunt van de index. En vervolgens op basis van die waarde bereken je de aandelen die in die index zitten. En vervolgens gaat die index berekenen elke dag. En dan verandert die waarde. En dat zijn een beetje die punten die je dan in het nieuws ziet, zeg maar.
Ja.
En als je hem dan ook vergelijkt met de backtest, dan heb je een bepaald punt waar die dan bijvoorbeeld 1000 is. Maar vervolgens gaat die, ja, die prijs gaat fluctueren. En dan zal die daarvan afwijken. En ja, dat zijn de punten die je inderdaad dan in het nieuws hoort, ja, waar die index, zeg maar, staat.
Maar dan zit je natuurlijk ook, dat is bij de AEX gaat het natuurlijk fout als het over punten praten. Omdat ze namelijk altijd de gewone AEX pakken en niet de gross return. Dus dan vergeten ze toch even het herbelegde dividend mee te nemen. Want dat is iets waar, dat zie ik ook steeds vaak, dat heel veel indexes ook namelijk varianten hebben. Dus een gewone met een gross return en een net return volgens mij ook. Ik weet niet wat er nog meer is.
Ja, je hebt eigenlijk drie hoofdvarianten. Dus dat is dan een price return. Nou ja, dat is inderdaad dan wat je over de AEX zei. Daar wordt dividend eigenlijk niet herbelegd. Dan heb je een net total return, waar de dividenden wel worden herbelegd. Maar daar wordt belasting over geheven. Dus er wordt dividendbelasting van afgehaald.
Ah, oké. Okay.
Dus dat is, zeg maar, netto. En dan heb je een gross total return. En dat is waar het dividend ook wordt herbelegd, maar met het volledige bedrag. Dus daar wordt geen belasting van afgetrokken. Het lastige van de net total return is, dit verschilt natuurlijk per investeren en per land. Dus ja, dat is vaak wat lastiger om als individuele belegger naar te kijken en te denken van, dit is precies mijn profiel. Want dat wordt vaak vanuit een bepaald land bekeken.
Maar als je jezelf benchmarkt tegen die gross return, is het natuurlijk eigenlijk niet helemaal eerlijk. Want jij hebt altijd een dividendverlies natuurlijk.
Ja.
Maar het is wel een eerlijkere vergelijking dan als je gewoon de gewone index neemt, de prijsindex.
Ik weet dat we het vaker hebben gehoord, maar kun je dit nog heel even uitleggen? Want hoe zit dat met die dividenduitkeringen?
Nou, als een index, en die heeft natuurlijk bedrijven in die dividend uitkeren. En als het dividend, die gaat naar jou toe als belegger. Maar dat is natuurlijk wel rendement. Maar vaak zijn de meeste indexen worden alleen maar berekend op koerswinst.
Ja.
En als je dividend uitkeert, dan gaat de koers naar beneden. Omdat dat in principe gewoon van jou is. Dus dat geeft eigenlijk een vertekend beeld van je rendement. Omdat het dividend wat je ontvangt is wel rendement, maar wordt dan niet meegenomen. Dus de gross return kiest er dan voor om het dividend wat je dan ontvangt direct her te beleggen. Waardoor je een eerlijker rendement krijgt over een lange periode. Ja. Daar gaat het vaak fout bij de AEX. Dat is geen herbelegde index. En dat is nogal een ding als je vooral dividendbedrijven hebt. Nu maakt dat wat minder uit met Adyen en met Prozis en ASML. Die een vrij grote allocatie hebben. Maar het was natuurlijk anders met een Unilever en een ING en een Shell. Die keren nogal veel dividend uit. Ja, de prijsindex gaat natuurlijk niet echt vooruit. Als er heel veel geld constant de bedrijven uitstroomt naar de aandeelhouder. Wat natuurlijk wel gewoon rendement is.
Ja.
Kan je ons eens meenemen door alle stappen, die regels die je zou kunnen doen? Want je hebt mij een document gedeeld en dat ging over hoe jullie een factor index maken. Nou, we hebben factoren al besproken. Dan heb je denk ik over value, momentum, low fertility, denk size.
Size, ja, exact.
Ja, kan je eens meenemen door je hebt denk ik even 6 bouwstenen die je stuurde. Kan je eens ons meenemen van hoe eigenlijk ook door de complexiteit van zo'n index?
Ja, nou, het begint eigenlijk allemaal bij een starting universe, dus een index universe. Dat is eigenlijk een set aandelen waar je dan uit kunt kiezen, om het maar zo te noemen. En dat hangt heel erg af van de strategie die je wil ontwikkelen. Dus als we kijken naar een simpele strategie waar we zeggen, oké, we willen de grootste 10 banken in Amerika selecteren. Dan zou de set aandelen waar we naar willen kijken alleen maar Amerikaanse aandelen zijn. Dus daar kun je bijvoorbeeld zeggen, oké, we kijken alleen naar aandelen die worden verhandeld op de Nasdaq en NYSE. Ja, dat is eigenlijk je eerste stap om een soort universum samen te stellen waar je uit kunt kiezen.
Maar dat is een hele grove selectie al gelijk.
Ja, precies.
Doe je dat, en kan dat ook al zijn op bijvoorbeeld industrieën of sectoren?
Ja, nee, dat kan inderdaad heel goed ook op sectoren. Ja, dat zijn ook wel indexen die je bouwt op een andere index. Dus je kan zeggen, oké, we starten met de AEX. Dat is dan wel een heel klein universum, dus dat zal niet gauw gebeuren. Maar je pakt een andere index en dat is een soort van je uitgangsbasis om een nieuwe index te bouwen. Dus dan kun je een hoop stappen overslaan waar je misschien moet nadenken over, oké, welke exchanges willen we in de index en welke sectoren.
Ja, is dit ook de reden waarom er moet dus de definitie van een bepaalde sector of een bepaalde land of een bepaalde industrie moet dus wel goed gedefinieerd zijn. En dus je moet ook bepaalde definities aanhouden. Dus volgens mij zijn er best wel wat partijen die daar heel bewust mee bezig zijn. Dan weet jij denk ik beter dat bijvoorbeeld de S&P Global heeft bepaalde standaarden voor hoe je een bepaalde industrie defineert en zo.
Ja, je hebt inderdaad een hoop verschillende industrie-definities. En dat maakt ook wel inderdaad dat je in die zin best wel verschillen tussen indexen kunt krijgen of index providers, afhankelijk van welke definitie ze aanhouden. Dus inderdaad, S&P maakt gebruik van JIGS. Dat is dan een bepaalde sectorclassificatie. FactSet heeft ook zo'n sectorclassificatie. Zo'n sectorclassificatie bepaalt dan oké, welk aandeel zit in welke sector.
Ja.
Ja, en dus natuurlijk maar de vraag hoe dan zo'n data aanbieder dat definieert in welke zeg maar emmer een aandeel valt.
Dat, wij merken dat dus met PDT ook, dat sommige dan krijgen we soms een mailtje van de sector klopt niet. En maar dat bepalen wij niet zelf. Wij maken gebruik van een bepaalde dataset die dat klassificeert. Daar hebben wij er helemaal geen invloed op. Maar dat is wel heel erg bepalend welke dataset wij kiezen. Sommige zijn heel erg een twijfelgeval.
Ja.
Dus dat is ook de reden waarom in de basis eigenlijk sommige indexen gewoon al kunnen verschillen. Omdat jullie gewoon gebaseerd op een andere
sectordefinitie.
Leverancier van die gestructureerde data.
Ja. Klopt, ja. En dat is natuurlijk voor sommige bedrijven ook echt wel lastig om één sector aan te wijzen waar ze in binnenvallen. Kijk, een Amazon houdt zich bezig met van alles en nog wat.
Dus hoe dan doe je dat?
Is de vraag, welke sector pakken we van alle waar zij iets in doen?
Ja.
En wat is dan hun belangrijkste sector? En dat kan natuurlijk verschillen tussen die sectorklasse.
Kun je een bedrijf niet in meerdere sectoren indelen? Als je op meerdere, dat je hem bij die ene sector, maar ook bij die ander. Of mag je maar één keer bestaan?
Nou, dat kan dus bij zo'n sectorclassificatie heb je in principe wel maar één sector waar je dan in zit.
Ja.
Dus dat maakt het dan ook wel lastig om een index op te bouwen. Want soms wil je misschien juist kijken naar wat een bedrijf ook doet. En niet alleen de hoofdsector.
Ja.
Dat maakt het soms wel ingewikkeld.
Zeker als een grote speler als Amazon is. Ja.
Precies. Ja.
En we merken het vooral bij Berkshire, Prozis. Van is dat nou Nederlands of Chinees? Natuurlijk met Tencent. En Amazon is natuurlijk ook een goede wat is het? Geen idee. Het is van alles.
Ja.
Hoe groter eigenlijk het bedrijf is, hoe moeilijker het is om te definiëren.
We hebben nog steeds over de universe, de eerste stap.
Wat wel belangrijk is, daar te vermelden is, en dat is afhankelijk van wat voor een product je op de index gaat bouwen. Maar laten we even zeggen, we willen een ETF bouwen op de index. Dan is het ook heel belangrijk dat je kijkt naar hoe liquide een aandeel is of een bedrijf.
Ja.
Dus hoe goed is die verhandelbaar op de beurs? Dus je hebt natuurlijk sommige bedrijven die bijna niet worden verhandeld. En als je die dan in je index stopt, dan creëer je eigenlijk een probleem voor het product. De ETF in dit geval. Omdat die hem niet kan kopen.
Dat valt ook al onder de selectie van de universe?
Ja.
Dan ga je het hebben over gewoon de volume, de handelsvolume.
Precies, ja. Dan kijk je inderdaad naar het handelsvolume. Vaak een gemiddelde over een bepaalde periode. En dan wil je dat boven een bepaald bedrag is. Om te zorgen dat het aandeel verhandelbaar is.
Ja. Oké, en heb je de universe gemaakt en dan ga je naar de factordefinitie?
Ja, dan ga je in principe naar de selectie, maar dan inderdaad eerst moet je definiëren, wat gaan we gebruiken? Wat voor data voor het selecteren van aandelen? Nou, in dit geval, als we low volatility zouden doen, en dan moeten we eerst definiëren, hoe definiëren we volatility?
Ja.
Dus elke keer opnieuw een proces wat je door moet. Van hoe gaan we dat deze keer definiëren?
Nou, er zijn natuurlijk wel, low volatility of volatility, daar heb je dan wel wat standaarden voor.
Ja.
Dus die kun je dan wel eens hergebruiken. Maar er zijn wel eens klanten die zeggen, we willen het op een andere manier.
Mm-hmm.
Moet je het toch weer anders definiëren. Dus voor sommige dingen heb je wel standaarden. Dus soms kun je ook wel dingen hergebruiken. Maar soms is het toch dat je weer vanaf nul moet starten eigenlijk.
Ja.
En dan definieer je zo'n datapunt, dus in dit geval volatility. We berekenen dat over de prijsrendement van een aandeel over het afgelopen jaar.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk gewoon, volgens mij hebben jullie het alles over volatility gehad, dacht ik. Hè?
Maak je nu al gebruik van de beta?
Nee, dat eigenlijk niet. Het is wel echt de standaard deviatie dan.
Oh, de standaard deviatie. Ja,
over zeg maar de returns over een bepaalde periode.
Ja.
Dat is dan de volatility.
Dus dat is altijd de bewegelijkheid van het aandeel aan zich en niet relatief aan een index of aan dus waar het in zit.
Exact, dus het is inderdaad wel echt het aandeel aan zich. Hoe bewegelijk die is, zeg maar.
En dan bepaal je ergens boven een x of onder een x procent, dat valt dan onder low fertility.
Ja, dan kun je nog een aantal dingen toepassen. Dus je zou kunnen zeggen, we willen het sector neutraal doen, want je kunt je natuurlijk voorstellen dat bepaalde sectoren minder volatiel zijn. Dus die aandelen die daarin zitten, die zijn minder volatiel. Dus als je alleen zou zeggen, we pakken de 100 aandelen die het minst volatiel zijn. Ja, dan heb je misschien heel erg een sector bias. Dat je bijvoorbeeld alleen maar in een bepaalde sector gaat investeren. Dus je kan dan ook nog zeggen, oké, die volatiliteit, daar maken we een soort score van. Die gaan we een soort van normaliseren per sector. En dan krijg je een soort score, een low volatility score. En dan kun je op basis van die score selecteren. En dat is dan meer sectorneutraal, zeg maar. Dus dan,
ja, omdat je een bepaalde sector een hogere score geeft dan andere sector.
Ja, dan breek je, zeg maar, die score binnen hun sector. Dus dan rank je, zeg maar, aandelen binnen hun sector. En vervolgens voeg je ze dan weer samen.
Ja, oké, maar dan moet je dus ook weer gaan bepalen van wat is dan de sectorverdeling.
Ja, die moet je dan ook hebben.
Die moet je ook definiëren.
Ja.
Dan kan je dan zeggen, doe dan maar dezelfde sectorverdeling als de wereld, als de all world. Of je zou het gewoon volledig gelijk gewogen kunnen doen.
Ja, precies.
Moet je ze ook een keuze in maken?
Nou, dat is eigenlijk pas bij de laatste stap. Want nu zijn we echt nog bezig om te selecteren welke aandelen willen we. En hangen we er nog eigenlijk geen gewicht aan.
Ah, zo.
Dit is alleen nog het mandje bepalen van aandelen die we in de index willen.
Ja.
Dus zeggen, oké, we hebben nu een score. En we zeggen de 100 met de hoogste score, die selecteren we in de index. Dan hebben we op een gegeven moment dus een mandje van 100 aandelen. Wat eigenlijk de index weergeeft. Maar vervolgens kom je nog aan de laatste stap. En dat is eigenlijk het geven van een gewicht aan elk aandeel. Dus de weging van de index.
Ja.
Dat kan ook weer op allerlei manieren. De meest voorkomende en de standaardweging is eigenlijk op basis van marktwaarde. Of free float vaak. Maar je kan ook allerlei andere wegingen toepassen. Dus in het gebied van factor indexen kun je ook een soort van factor tilt doen. Dus dan doe je op basis van die score waar we het net over hadden. Kun je de marktwaarde een stukje omhoog doen of omlaag, afhankelijk van de score.
Ja, oké. Ja.
En op basis daarvan geef je dan een gewicht aan een bepaald aandeel.
Het vertakt allemaal in duizenden opties. Maar hoeveel indexen bestaan er?
Ja, een exact nummer heb ik ook niet. Nee, maar
verklaar meteen waarom er zoveel zijn. Er zijn zoveel mogelijkheden.
Precies.
Bij. Ja, en zoveel keuzes
oneindig maken.
Je kan oneindig maken. Ja. En het is inderdaad maar net wat een klant zoekt. Want als je inderdaad een index ontwikkelt en de weging is niet wat iemand zoekt. Ja, dan kun je alweer een nieuwe index bouwen met een verschillende weging.
Ja, want je hebt natuurlijk eigenlijk, we hebben het nog niet eens gehad over dat we bepaalde soort van uitsluitingen willen. Bijvoorbeeld, we kunnen zeggen toch ook dat we bepaalde landen niet willen. Of dat we een ESG-filter eroverheen doen. Dus je kan daar natuurlijk nog veel, veel verder in gaan.
Ja.
En dan heb je natuurlijk ook nog volgens mij met de selection. Dus je kan nog zeggen, volgens mij, zoveel procent mag in de top 50 zitten, zoveel aandelen. Of volgens mij de Ajax, die cap het volgens mij op 15%. Volgens mij dat de grootste positie maximaal mag zijn.
Ja.
Ik weet niet wat voor regels je nog meer kan bedenken.
Ja, dat is inderdaad ook bij de weging. Want je kunt je voorstellen als je zeg 50 aandelen selecteert en er zit Apple in. En de rest van de aandelen zijn allemaal wat relatief kleiner. En je gaat op basis van marktwaarde de weging doen. Ja, dan krijgt Apple opeens een enorme gewicht ten opzichte van de andere aandelen. Dus in dat soort gevallen is het dan vaak verstandig om een cap in te voeren. Om te zorgen dat je niet een index krijgt waar eigenlijk maar één aandeel het volledige gewicht bepaalt. En dus ook de prijs bepaalt. Dus dan heb je inderdaad vaak een cap. En dat kan van alles zijn. 15%, 10%, 5%.
Ja, kan je maar zelf bepalen.
Ja. Ja. Dus het hangt heel erg van de strategie af. Het aantal aandelen, wat het product gaat zijn. Welke aandelen erin zitten, wat je precies toepast.
Is dat ook een van de redenen waarom je gaat backtesten? Dat je dus gewoon een backtest is dat je gaat met al die regels die je hebt in het verleden gaat testen wat voor effect dat heeft gehad op dan de samenstelling. Dus zeg dat je dat 30 jaar backtest, heb je een soort van 30 portefeuilles, even simpel gezegd, van elk jaar één. Dan ga je dan kijken van of er ergens een soort van fout zit in de regels. Dat er misschien ooit een keer een periode is geweest waar één aandeel bijvoorbeeld 50% was. En dan denk je, oké, dit is dus een foutje in de samenstelling. Die moeten we er alvast uithalen, want dat kan in de toekomst ook gebeuren.
Ja. Nee, klopt inderdaad. Je gaat historisch kijken van oké, hoe zag de samenstelling eruit? En kun je überhaupt die samenstelling bouwen? Weet je, historisch gezien misschien waren er wel veel minder aandelen in een bepaalde sector of in een bepaald land. En kun je helemaal niet 100 aandelen selecteren. Dus dan is het soms ook nog een beetje puzzelen van oké, hoe komen we tot een samenstelling historisch gezien? Maar het is inderdaad ook kijken van oké, wat zijn nou de gewichten dan historisch gezien? En als je ziet, één aandeel heeft 50% van de index. Ja, dan kun je wel nadenken van misschien moeten we dan toch een cap invoeren. Ook om dan veilig te zijn voor de toekomst.
Ja. Hoe kan je een index, als die eenmaal is uitgebracht, kan je dat dan nog? Want het zou zomaar zijn dat er nog een foutje in zit. Dat je vergeten bent om een bepaalde regel toe te passen. Kan je die zomaar nog aanpassen nadat die is van jullie is uitgegeven?
Nee, dat kan dus niet zomaar. En dat is dan ook wel waar een index zich onderscheidt. Want je kan niet zomaar de regels aanpassen. Je kan niet zomaar als ETF aanbieder zeggen tegen de indexprovider, nou, we willen dit en dit aanpassen, want ja, nu werkt wel jullie meer, dus laten we volgend jaar quality toepassen. Ik zeg maar iets. Dat kan niet zomaar, dus daar zijn wel echt regels voor. En in Europa zijn die regels vrij streng. Sinds een aantal jaar is het dan, dat heet benchmark regulation. Ja, dat is eigenlijk regulering op het gebied van indexen. Ja, en dat zegt eigenlijk dat je die regels niet zomaar kunt aanpassen. En daar is dan een aparte commissie voor waar de regels zeg maar getoetst worden als die moeten worden aangepast. En die gaan kijken of dat in lijn ligt met het doel van de index. Dus als je een index opzet, dan schrijf je eigenlijk ook neer wat het doel van die index is. Dus in het voorbeeld wat we net hadden, zo'n index waar je low volatility aandelen wil selecteren, dan is dat zeg maar het doel van, nou, wij willen de 100 aandelen in de wereldwijde economie met de minste volatiliteit. Dus als je dan naar die commissie zou stappen, dat is een onafhankelijke commissie, en je zou zeggen, nou, wij willen eigenlijk nu in plaats van low volatility een value gaan toepassen. Dan gaan zij zeggen van, ja, maar dit komt niet overeen met het doel van die index. Dus dan kun je die regel niet aanpassen. Maar als het echt een foutje zou zijn, zoals jij zei, dan kan het wel. Dus als je echt bijvoorbeeld iets hebt toegepast wat niet klopt of wat gewoon fout is, dan zal die commissie waarschijnlijk wel toestemming geven om die regel aan te passen.
Ja, oké, ja.
Dus het kan wel, maar het is wel lastig.
Ja, dus foutjes kunnen wel, maar niet. Het is wel beveiligd dat je niet in één keer, als je die index performt niet, we gooien er even, even value gecombineerd met low volatility. Dat kan niet.
En je kan je voorstellen, de markt kan ook veranderen. Dus bijvoorbeeld ESG, in het begin was dat nu natuurlijk nog best wel een klein onderwerp, maar dat wordt steeds belangrijker en steeds meer bedrijven. Daar zou je misschien uit willen sluiten. En dat zijn wel dingen waar ook naar worden gekeken. Dus als je bijvoorbeeld na een aantal jaren ziet van, nou, we hebben toen deze filters toegepast, maar eigenlijk hedendaags zou je strengere filters toepassen, dan zijn dat ook nog wel eens dingen waar je de regels voor kunt aanpassen. Ja.
Maar als we die ESG noemen, dat is eigenlijk, hebben jullie de dataset die jullie gebruiken om ESG te definiëren, want dat moet ook allemaal geprogrammeerd worden, is natuurlijk, die dataset heeft extreem veel invloed. Want als jullie een index baseren, een ESG-index, op een bepaald dataset, die dataset gaat bepalen of een aandeel er net niet invalt of wel. Want die dataset die maken jullie denk ik niet zelf. Die wordt aangeleverd door jullie. Dus eigenlijk zijn de makers van de dataset, gestructureerde datasets, die zijn eigenlijk best machtig.
Ja, nee.
Die ook nog aan tafel hebben een keer.
Als die zeggen, ASML valt er niet in, dan gaat gewoon ASML in geen enkele index komen dat een ESG-label heeft.
Klopt, ja.
Het lijkt me dat we dus wel een soort van morele of sociale of wat voor verplichting dan ook hebben, toch?
Nou ja, dat weet ik niet. Dan moet je aan Frank vragen.
Frank.
Nou ja, het is een. Dat is inderdaad aan de data aanbieder dan. Van die doen onderzoek op het gebied van ESG dan. En die bepalen inderdaad of een aandeel in een bepaalde sector valt. Dus bijvoorbeeld of zij, weet ik veel, kernenergie opwekken of fossiele brandstoffen gebruiken. Of, noem maar op. En dat bepaalt dan, als dat een regel is in de index, of zij worden uitgesloten of niet.
Yeah.
Dus in die zin hebben zij inderdaad wel macht. Maar zij zijn wel gebonden. Zij hebben ook wel een soort procedures hoe zij dat bepalen. Maar goed, wij gebruiken verschillende data providers. Dus wij zijn niet gebonden aan één ESG-aanbieder. En als je ze vergelijkt, dan zie je ook inderdaad wel verschillen. Dus dan kan het ook nog verschillen welke data-aanbieder je gebruikt in je index. Wat uiteindelijk de uitsluitingen zullen zijn.
Ja, want dat merk ik dus zelf ook. Wij zijn ook gaan kijken naar ESG-datasets om dat in PDT te krijgen. Maar er zijn niet heel veel leveranciers die dat doen en ze verschillen enorm. Maar als je dus een ETF, als retailbelegger, ik neem een ETF dat een ESG-filter heeft. Om te weten waar er nou exact op gevuld, moet je eigenlijk zo ver terug in het proces. Dus je hebt de ETF-uitgever, dan heb je natuurlijk de indexmaker. Dan moet je eigenlijk nog verder dieper naar welke dataleverancier hebben jullie gebruikt om dat te bepalen. En die bepaalt uiteindelijk welke filter er wordt toegepast.
Ja, inderdaad, als je echt het exacte details wil weten, dan zou je inderdaad bij de data aanbieder moeten aankloppen en vragen hoe zij bepalen. Ja, of een bepaald aandeel slecht scoort op, weet ik veel.
Moet een ETF dat ook vermelden? Op welke regels er zijn toegepast en waar die dan op gebaseerd zijn?
Nou, dat is dus eigenlijk het doel van de index. Dus bij de index heb je al die regels die wij bedenken voor een index en waar de index aan moet voldoen. Die moet je opschrijven, die moet je documenteren. En dat document moet dan ook openbaar beschikbaar zijn. Dus dat is ook een belangrijk onderdeel van een index. Dat die regels voor iedereen beschikbaar zijn. En op basis van die regels zou je in theorie die index moeten kunnen repliceren. Dus die samenstelling moeten kunnen...
Ik heb ook een beetje genoten van documenten die jij doorstuurt. Want er staat inderdaad alles in. Hoe ze bepaalde factoren bewegen. En natuurlijk vooral de factor... kwaliteit is natuurlijk best wel... Dit vond ik heel interessant om te lezen hoe je dat doet. En natuurlijk ook de berekeningen van hoe reken je nou dividend mee. En alles is afgedicht van ook vanaf zoveel dagen naar sluiting van een koers en zo. Alle uitzonderingen hebben jullie wel uitgeschreven.
Ja, dat was een flink document.
Het zijn hele lange documenten, maar het is wel heel transparant. Dus dat is wel heel duidelijk van hoe jullie dat doen.
Ja,
dus dat zou eigenlijk bij een ETF, als iemand dus een index of een ETF uittreedt op jullie index, dan moet er ook bij de ETF een documentatie staan naar jullie website toe. Omdat je dat uiteindelijk als ETF-belegger dat kan inzien.
Ja, nou ja, je moet altijd vermelden inderdaad wat dan de onderliggende index is. Dus dan kun je altijd refereren aan die index. En ja, op die indexpagina zul je altijd, en dat is eigenlijk bij alle index providers, zul je dat document kunnen vinden waar de regels worden gespecificeerd. Dus dat is ook wel belangrijk voor investeerders of beleggers om te weten. Want ja, kijk, veel beleggers kijken misschien wel enigszins naar een prospectus van een ETF. Maar daar staan niet deze specifieke regels in beschreven.
Nee.
Er staat wel in wat het doel van de ETF is. En dat komt dan overeen met het doel van de index. Maar daar staan vaak niet de specifieke regels in waar die index aan voldoet. En daar moet je toch echt voor naar het document van de index.
Ja. Ja, het is vaak vooral bij thema-ETF's is dat wel heel goed om te weten. Dat je voor bij gaming en zo, dan wil je natuurlijk wel weten. Ja, wat voor regels maak je dan gebruik van? Hoeveel? Vaak gaat het over een percentage van de omzet en zo. Maar het is wel interessant om te weten van waar baseren ze dat nou op.
Ja.
En ook welke landen worden er aan toegevoegd. Want bij dat soort thema ETF's heb je niet altijd erbij staan welke regio wordt gedekt. Maar zijn dat dan opkomende en developed markets? Of is het alleen maar ontwikkelde landen? Dat is dan vaak ook wel interessant om te kunnen terugzien.
Ja.
Aandelen kunnen.
En er zijn natuurlijk ook hele specifieke ETF's. Bijvoorbeeld
Sustainable Future of Foods.
Ja, bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk best wel ruim interpreteerbaar. Maar ook de Morningstar Wide Moat ETF. Nou ja, dat is natuurlijk... Een moat is natuurlijk niet een harde definitie. Dus dat is subjectief. Dus dat is natuurlijk ook... dan moet je weer weten hoe definieert Morningstar nou...
En wie definieert het?
Ja, een moat.
Ja. Ja, grappig.
Maar dat is inderdaad dat is ook met al die factor-indexen. Dat is ook maar wie het definieert. Want er is geen vaste definitie voor bijvoorbeeld value. Dat kan ook verschillende manieren.
Dat lijkt me misschien nog wel ingewikkeld aan jouw werk. Werk je eigenlijk altijd in opdracht? Of mag je daar in Duitsland ook wel eens zelf je eigen indices maken?
Ja, dat mag zeker. Dus als je goede ideeën hebt of een trend identificeert... dan mag je ook wel je eigen index opzetten.
Heb je een voorbeeld? Heb je iets zelf bedacht?
Sinds kort hebben we dan die Global Factors Series. Dus eigenlijk familie van indexen hebben gelanceerd. En dat is dan wat ik jullie ook had toegestuurd van die factor-indexen. Dus die hebben we wel echt zelf bedacht. Zonder dat daar per se al een klant achter zat.
Ja.
Dus die definities zijn we ook zelf mee gekomen. Mm-hmm. En hebben we gelanceerd met het doel dat klanten die gaan afnemen... Ja, we hebben op eigen initiatief, zeg maar.
Maar je had ook een soort van historisch rendement gedaan. Gebenchmarkt tegen volgens mij de brede markt. Maar dat is dan, omdat die index bestaat er niet zo lang. Is dat dan, dat is gewoon gebacktest zeker.
Ja.
Dus niet, je had er niet toen al de ETF. Of de index, sorry.
Nee, precies. Dus die index die bestaat eigenlijk pas sinds dit jaar. Dus dan heb je inderdaad een live periode. Nou, die worden ook in die documenten wordt beschreven wanneer de index live gaat. En dan staat er ook daarvoor, zeg maar de data die daarvoor beschikbaar is, is gebacktest. En dat is inderdaad de data die je dan ook zag. Dat is inderdaad historisch rendement. Maar dat is allemaal gebaseerd op de backtest.
Ja, ja. Dus we hebben volgens mij alleen om al die stappen af te maken. Nog één stap zijn we vergeten. En dat is de laatste. Dat is in welke valuta ga je hem uitbrengen.
Mm-hmm.
En we hebben natuurlijk nog gehad over de gross return en NTR. Dat zijn ook nog de keuzes die je kan maken. Zijn er nog andere dingen die je in de laatste stap de settings kan doen?
Nou ja, dit is eigenlijk wel iets van als je de backtest berekent, moet je natuurlijk al eigenlijk weten in welke valuta je dat doet. Dus dat doe je eigenlijk wel tegelijkertijd met de andere stappen. Maar dit zijn inderdaad allerlei filters of settings die je kunt aanpassen aan de hand van wat nodig is voor die specifieke index. En vaak zet je wel alle drie versies op, dus de price return, net total return en gross total return. Ze worden vaak allemaal wel gepubliceerd. En dan is het net de vraag op welke de ETF wordt gebouwd. Maar ja, de valuta, dat is heel afhankelijk van ja, in welke markt ga je dit, ja, dit product live brengen. Ja, en welke aandelen zitten er in die index. Als het alleen maar Amerikaanse aandelen zijn, dan is het vrij voor de hand liggend om US dollar te gebruiken als indexvaluta.
Ja, want als het een mix is, dan zou je dat altijd dagelijks moeten terugberekenen naar één valuta toe.
Ja, precies. Ja. Dus dan is het heel afhankelijk van waar je het product gaat lanceren. Dus als het een Europees product wordt, dan zou je het waarschijnlijk in euro berekenen.
En de ticker, bepalen jullie die ook?
Als het onze eigen index is, dan bepalen we die zelf. Ja. En dat vaak dan ook wel in samenspraak met de klant of die het mee eens zijn. Maar die bepalen we inderdaad zelf. Ja.
Krijgt ook een ISIN-nummer, een index?
Ja, dus inderdaad, je moet ook registreren. En dat is dan bij de Duitse ISIN-aanbieder. En dan krijg je inderdaad, dan heb je een ISIN voor een bepaalde index.
Kunnen wij als particulieren ook zomaar die index opzoeken ergens? Dus is die bijvoorbeeld in Google Finance al te vinden onder de ISIN-code? Of?
Bij Google Finance denk ik niet. Want je kan eigenlijk alle index op onze website vinden. Dus dat is eigenlijk bij alle index providers. En bij Selective ook. Daar kun je gewoon online kun je eigenlijk alle indexen raadplegen. En daar vind je ook alle documenten.
Als je bijvoorbeeld zou willen benchmarken of zo. Even wil testen met wat doet jullie value factor index versus de all world. Dan zou ik dat ergens kunnen doen?
Ja, dan zou je in principe wel die data van de website kunnen halen. En daarvoor gebruiken. Goed, dan heb je geen licentie. Dus dan moet je wel oppassen wat je met die data vervolgens doet. Maar ja, als je het gewoon privé of voor jezelf gebruikt, dan is dat inderdaad geen probleem.
Ja, oké. Okay, ja. Oh, interessant. Oké. Okay. Zijn we nog iets... Zijn we nog iets vergeten? Iets wat je...
Je favoriete index misschien?
Mijn favoriete index? Nou, ik heb ooit een index gebouwd op... Het was op gedurende het proces misschien niet mijn meest favoriete, maar het is wel de meest complexe, denk ik. Dat is een merger arbitrage index. Ik weet niet of jullie dat ooit behandeld hebben, maar dat ja, fusies en overnames. En daar heb je een soort van arbitrage mogelijkheid. En op basis daarvan hebben we een index ook samengesteld, samen met een klant. En ja, dan ga je eigenlijk kijken of er een soort mogelijkheid tot arbitrage is. En is dat het geval, dan ja, ga je zeg maar die target of het over te nemen bedrijf, die stop je in die index.
Weet je wat er nu met Activision Blizzard en Twitter is?
Ja.
Wat
is er mee?
Nou, Activision Blizzard wordt overgenomen door Microsoft. Maar het moet nog goedgekeurd worden door... ik weet niet precies door wie, maar de SEC misschien. Daardoor ligt tijdelijk de koers van Activision iets lager onder het overnamebod. Omdat het op de markt toch verwacht dat het misschien niet doorgaat. En daar zit natuurlijk een arbitrage tussen. Als het wel doorgaat, dan schiet het aandeel natuurlijk instant naar de verkoopprijs.
Precies.
En wat is dan het doel van de klant? Wat wil die?
Nou, die wou dit dus, want normaal zijn dit strategieën waar je dan niet echt als individuele belegger zomaar in kunt stappen. Dat zijn vaak meer de institutionele beleggers die dit wel aanbieden. Maar die wou het dus inderdaad in een ETF stoppen, die index. En het dan toegankelijk maken voor ook ja, particuliere beleggers.
Ja, wat spin-offs zou natuurlijk ook in kunnen. Het wordt ook heel vaak gezegd dat spin-offs altijd een heel mooi koopmoment zijn. Omdat er al heel veel aandeelhouders zijn die dat krijgen en die denken, ja, wat moet ik ermee? Dat is helemaal niet de reden waarom ik in... Ik heb dit nooit bewust gekocht. Is die verkopen? Dan krijg je verkoopdruk.
Ja.
En zo performt een spin-off vaak goed. Is dat bijvoorbeeld ook iets wat jullie als een index zouden kunnen doen?
Dat zou ook kunnen, inderdaad. Misschien iets recenter voorbeeld wat best wel veel vraag naar was SPAX.
Oh ja.
Of jullie dat hebben behandeld.
Ja, SPAC. Ja.
Nou ja, daar kun je ook een index van bouwen. Dat je, ja, goed, dat zijn natuurlijk in principe lege bedrijven op het moment dat ze naar de beurs gaan. En dan met het idee dat ze iets gaan overnemen wat dan vervolgens waarde gaat toevoegen.
Ja.
En daar kun je ook een index op basis van samenstellen.
Ja. Hoe beleg je zelf eigenlijk?
Ik beleg in ETF's.
Ja.
Dus het is ik volg wel wat ik zelf ook doe. Ja, precies. Ja.
Maar dan weet je eigenlijk best wel goed. Jullie hebben natuurlijk zeggen voor 150 indexies. Dan weet je eigenlijk ook heel goed welke indexie over een lange termijn heel goed performen.
Ja, in principe wel, maar het is wel, sommige strategieën doen het goed op bepaalde periodes en bepaalde periodes niet. Bijvoorbeeld value, die heeft het de afgelopen jaren best wel slecht gedaan en dat is nu weer een beetje aan het terugkrabbelen. Dat zijn van die strategieën die misschien over een hele lange periode niet per se het beter doen dan de wereldmarkt, maar in bepaalde periodes wel. Dus het is ook een beetje afhankelijk waar je naar kijkt, zeg maar, welke periode. Nou goed, ja, het gezegd is altijd zoveel mogelijk spreiding... Leek het beste rendement op. Dus,
Wel leuk. Het lijkt me dat je een hele leuke baan hebt.
Nou, ja. Ook wel. Ja, nou, voor sommigen dan. Ja.
Ja, ik vind het eigenlijk best wel een leuke baan.
Waarom moet je nou straks ook weer naar Duitsland, of niet?
Nee, ik werk nu eigenlijk van het huis volledig. En ja, goed, ik ging voorheen wel veel naar Frankfurt toe, eigenlijk elke week. Maar dat is nu vanwege corona een stuk minder geworden.
Ja.
En we hebben sinds kort ook een kantoor in Amsterdam gehad.
Ah, heel goed. Pim, je had nieuws.
Ja, het was misschien wel leuk om even mee te nemen. Ik weet niet of jij het ook hebt gezien, maar het is vrij recent. Is dat ze zijn bezig met een Inflation Reduction Act in Amerika. Volgens mij 370 miljard gaat daarin. En dat is ook vooral voor het verduurzamen. En er wordt heel veel geld vrijgemaakt voor subsidie voor elektrische auto's, zonnepanelen. Nou, eigenlijk wat we in Europa heel lang kennen, begint nu ook langzaam in Amerika te landen.
Hmm.
Maar net voordat die act werd ingediend, hebben ze nog een belasting op share buybacks er bij gestopt. En het werd altijd gezegd, ja, waarom er zoveel share buybacks is, omdat je daar geen belasting over betaalt. En over dividend betaal je wel belasting. Daarom zie je dat zoveel in Amerika.
Ja.
En nu is er een 1% share buyback belasting voorgesteld. Die zit in ieder geval in die act. En die act is goedgekeurd. Dus vanaf, dat is nu de verwachting, vanaf 1 januari 2023 moet er dus belasting betaald worden over het terugkopen van eigen aandelen.
En dat is vervelend voor bedrijven.
Nou ja,
toch?
Ja, als je belasting moet betalen, dat betekent dat je 1% van wat je normaal zou inkopen niet meer kan inkopen. En dat gaat dus dan naar de belastingdienst van Amerika. En 1% is natuurlijk nog steeds heel weinig vergeleken met dividend. Dus ik vermoed dat lees ik ook, dat het niet heel veel effect gaat hebben. Dat niet iedereen nu gaat shiften naar dividend en niet meer naar share buybacks. Omdat 1% natuurlijk relatief laag is.
Mm-hmm.
Maar je weet vaak hoe het werkt in politiek. Van 0 naar 1 is heel, heel moeilijk.
Ja.
Maar van 1 naar 2, dat is gewoon aan een knopje draaien. En dat heeft niemand door.
Ja, dus van niks naar iets. Dat is natuurlijk een groot verschil.
Ja, ik denk als we, ik weet niet of die podcast dan nog, maar als je over 5 jaar deze podcast doet, dan kan je bijna wel op een piet zeggen dat die share buyback belasting een stukje hoger is dan 1%.
Maar uiteindelijk gaan ze hiermee grote bedrijven dan toch pakken? Of gewoon alle bedrijven? Misschien?
Alle bedrijven die dat doen. En het doel is eigenlijk dat ze vinden dat bedrijven daardoor misschien sneller gaan herinvesteren in het bedrijf. In plaats van eigen aandelen inkopen. En
koers opdrijven, want dat is het doel vaak, hè?
Ja, natuurlijk de winst per aandeel eigenlijk opdrijven. Dus, ja. Je kunstmatig beter jezelf beter aan het neerzetten. En Apple die heeft vorig jaar voor 86 miljard aan eigen aandelen. Dat is nogal wat. Dus ja, je ziet alle grote techbedrijven, die geven bijna geen dividend, alleen maar share buybacks. Ja, dit kan zomaar zijn dat dit er nu tot en met 1 januari een hele grote storm aan share buybacks komt, omdat je nu nog even die belasting kan voorkomen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit wat voor effect gaat hebben op lange termijn. Al denk ik op korte termijn niet zo heel veel effect, denk ik hoor. Maar toch. En er is 1 biljoen uitgegeven. Of hoogwaarschijnlijk gaat er dit jaar 1 biljoen aan share buybacks. Dat is dus 1 met 12 nullen.
Ja, 1% ervan.
Daar 1% van is nog steeds heel veel geld.
10 miljard.
Ja, dat klopt. Ja, nou, 10 miljard belastinginkomen. Nou ja, als je dat volgend jaar naar 2% doet, dan heb je 20 miljard.
Ja, tjonge.
Niet verkeerd.
Nee,
inderdaad.
Ja.
Ja, lijkt mij een goede zaak. Maar ik zal wel de details natuurlijk nog niet kennen. Maar
nee, dat is ook nog niet heel erg bekend hoor. Maar het is toch, denk ik, je op korte termijn niet zoveel gaat verwachten. Maar op lange termijn kan dit natuurlijk wel effect hebben. Dat er misschien minder eigen aandelen ingekocht gaat worden.
Ja.
Misschien wel goed om erbij te zeggen dat als je aandelen uitgeeft aan personeel. Dus de stock-based compensation. Daar hebben we het al eerder over gehad. Vaak kopen bedrijven dan aan de hand van het uitgegeven aandelen voor personeel ook die aandelen weer terug in. Om dus aandeelhouders niet te laten verwateren voor het compenseren van personeel, omdat het gezien wordt als salaris. Daar hoef je geen belasting over te betalen.
Oké. Okay. Phew. Portfolio, Pim?
Niks gedaan.
Oké. Okay. Ik ook niet. Nog. Ik moet nog. Ik moet even van het dubbele van vorige maand ook nog even erbij leggen.
Ah.
Ik was vergeten. Ga ik wel doen, hoor. Ja, hoe gaat het met jouw portfolio? Wij zitten lekker gespreid natuurlijk.
Ja, ik ook.
Wij hebben nergens last van.
Nee. Gaat helemaal goed.
Ja. Wat gaan we volgende week doen? Dan ben ik hier met Mees. En dan gaan we het hebben over de psychologie van de belegger. Dus je denkt, dat heb ik toch al een keer gehoord. Maar Mees is natuurlijk een andere mens met een andere psychologie.
Vorige keer hebben we het gehad over de psychologie van beleggen. En nu gaan we het hebben over de psychologie van de belegger.
Ja, en dus we gaan veel meer op een gedragseconomie.
Okay.
Ja, niet ik niet.
Maar ik en Mees.
Maar jij en Mees, ik ga even lekker op vakantie.
Mees Bovenlander.
Ja.
Nou, het is je gegund.
Yes.
Jongens, in de tussentijd. Frank Hartman natuurlijk bedankt.
Ja, dankjewel.
Ja, jullie ook bedankt.
En dan heb ik voor de luisteraar in de aanbieding nog. Investeer in je kennis en beleg met beleid.